tekstwoord voor deze avonturen vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit de Openbaring aan Johannes, het 20e hoofdstuk, verband samengevat in het 10e vers en daarvan het 1e gedeelte. Openbaringen 20, vers 10a, waar het woord des Heren aldus spreekt en de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel des vuurs en zulvers. Tot zover. Wij zijn naar de orde van behandeling genoodzaakt om deze avond iets te zeggen betreffende het u voorgelezen schriftgedeelte. En dat schriftgedeelte hebt u horen lezen handelt over het duizendjarige rijk. Wij wilden u niet vermoeien met alles wat daaromtrent gedacht en geschreven is, wat ik ook allemaal niet weet. Maar u zult wel ongetwijfeld mensen ontmoet hebben in uw leven die ook spraken over het duizendjarig vrederijk dat aanstaande was. En het is wel typisch dat ook in deze tijd van grote constellaties ook deze gedachte opnieuw veld wint onder velen. Dat ook in de kerk hier op deze aarde soms zelfs openlijk gesproken was, alsof het een ontwijfelbare zekerheid was aangaande het duizendjarige rijk dat aanstaande is. Daaronder zijn weer zeer verschillende gedachten, maar toch in hoofdzaak komt het toch hierop neer dat er een tijdperk aanstaande is waarin Christus en zijn heiligen zullen heersen, zijn voeten wederom zullen staan op de Olijfberg, alle vijanden zich geveinsdelijk zullen onderwerpen en een tijdperk van grote vrede en bloei voor de kerk zal aanbreken, waarin de vijanden in hun machtsuitleving geremd en ten onder gehouden zullen zijn. Daarbij komt dan doorgaans nog de gedachte aan het land Israël, Kanaan, met het volk Israël als centrum van deze wereld, zodat in de letterlijke zin uit Sion de wet zal uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem, en dat het oude volk dan zal zijn, een natie op deze aarde met alle christgelovigen uit de heidenen, die tot grote heerlijkheid en eer gekomen zullen zijn. Zo ongeveer is globaal genomen de voorstelling van de velen. En inderdaad, er zijn ook wel van onze vaderen geweest die het niet nader noem, en ook in het buitenland mensen die op dergelijke wijze hebben gesproken en gedacht over het duizendjarige rijk. Dan moet ik u op de voorgrond zeggen dat er in mij al een vooroordeel is tegen al deze dingen. Zowel tegen het duizendjarig rijk zoals het wordt voorgesteld, als ook tegen de plaats die Israël daarin zou innemen. Ten eenenmale moet ik zeggen, acht ik dit alles verwerpelijk en strijdig met het woord van God en met de duidelijke uitspraken van het vlees geworden woord hier op deze aarde. Soms heb ik wel eens gedacht om aan de hand van een lange uiteenzetting of een vervolg aan te tonen dat deze hele gedachte thuis hoort bij de secten. En dat deze hele gedachte ten eenenmale geen grond vindt in het woord des Heeren. Anderzijds dringt zich dan weer bij mij op, is het de moeite waard om daar veel aandacht aan te besteden? Wij weten dat de kerk van Christus nooit deze leerstellingen heeft getolereerd of deze voorstellingen op de predikstoel, maar dat ze ze daarin verworpen heeft. Ik zou gaarne ook ieder persoonlijk het recht willen betwisten om dergelijke gedachten in het woord Gods in te dragen. Maar ik heb ook ervaren, ik heb een oom, hij is ook predikant, te meer lieve man, die gelooft ook in dergelijke dingen. Hij heeft trouwens een boekje over geschreven. En ik weet dat hij daar helemaal niet af te brengen was. En in een gesprek, weet ik nog, of in een preek die ik voor hem houden moest, hoe dan ook, of op een kerkraadsvergadering, dat die zaak eens aan de orde kwam en ik daar een nogal tamelijk scherp oordeel over uitsprak. Toen zei hij, ja, en toen was mijn boosheid ook weer weg. Och, zegt die Nevi, je bent een beste jongen, maar van de Joodjes en van Israël en van duizendjarig rijk heb je geen verstand. Ik zeg, nou ja, laten we dan maar ophouden. Blijf u maar bij het uwe en laat mij dan maar bij het mijne blijven. Maar goed, kijk, het is wel zo, ik wil daarmee zeggen, wanneer zich zoiets vastzet in de menselijke voorstellingsvermogens, dan is het praktisch ondoenbaar om het eruit te krijgen. Bijvoorbeeld de richting van Johan de Heer in het zoeklicht, daar kun je bijvoorbeeld geen blaadje van lezen of het is helemaal getekend en het ademt de sfeer van het duizendjarige rijk, Israël enzovoort. Ik zie dat gewoon als een complex. Een complex dat in de handen van de Satan gebruikt wordt om de mensen van de waarheid af te houden. Van de alles doordringende waarheid, de persoonlijke waarheid. Van ons eigen heil, hoe staat er met ons bij? Mogen wij ons verblijden in die enige naam die onder de hemel gegeven is? Als dat zo is, dan staat voor mij, ja, ik zou haast zeggen vast, dan is die blijdschap in een duizendjarig rijk een fictie, een waan. Want ik geloof niet dat één zondaar die door God bearbeid wordt, daar enige begeerte in zou kunnen hebben. U zult zeggen dat is waar, maar onze begeerte en gedachten kunnen wij niet God opdringen. Hij doet al wat hem behaagt. Zou God dan zijn kerk blij hebben willen maken met een tijdperk, waarin wij altijd weer zouden moeten ervaren, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen?
Zou de Heer het dan daarin behagen kunnen hebben om zijn volk daarmee te verblijden?
Ganselijk niet. Nee, dan zou ik liever nooit over Openbaringen 20 spreken als ik er zo over zou denken. Nooit over spreken. Maar juist denk aan het onderwijs wat Christus zelf gegeven heeft. En er is nog in de evangelieën, nog in de brieven van de apostelen, enige werkelijke reden te vinden waarom wij zouden geloven aan een rijk van vrede dat nog aanstaande zou zijn. Christus heeft heel anders het einde getekend. Hij komt weder tot ons, zoals hij is heen gegaan, zegenend, maar dan om voor eeuwig zijn kerk tot zich te nemen. Dat was ook het perspectief van de apostelen. Daar waren hun brieven hun afscheidswoorden van doortrokken en hun gehele onderwijzing. Hij zal ons verlossen met een eeuwige verlossing en de Satan onder onze voeten verpletteren. U zult zeggen, goed, maar dan willen wij toch graag in korte trekken iets anders daarover horen. Dat wilde ik u dan vanavond trachten iets van te zeggen. Heel vluchtig, ik stem het direct toe, vluchtig wel. Maar toch genoeg, dacht ik, om daar eens over te denken. We hebben in dat vorige hoofdstuk hebben wij gehoord hoe dat die antichrist, hoe dat hij gevangen met het beest en de valse profeet. Daar komen wij niet verder op terug, wie dat waren. Eén ding weten wij ons misschien nog te herinneren. Zij werden begeesterd door de draak. Door de Satan. Door de oude slang. Die de hele wereld verleidt. Ons werd getekend de ondergang van de valse profeet. En van de antichrist. Zij werden gegrepen. En leven geworpen in de poel van vuur en van zilver. Toen werd er niet verder op ingegaan hoe het met de draak afgelopen is. We hoorden hem niet meer noemen, die duivel en Satan was. Nee, maar het zal met hem niet beter aflopen. Maar de Heilige Geest, Christus, heeft het bewaard. Om in een afzonderlijk schriftgedeelte ons zijn gang te tekenen door de nieuwtestamentische wereld naar de eeuwige ondergang. Daarom komt hoofdstuk 20, dat eerste gedeelte, komt ons bepalen bij een ogenblik de aparte geschiedenis van de draak. Omdat de kerk het meest ermee te maken had met de Satan, de leugenaar. Die ons heeft verleid en die wij vrijwillig hebben toegegeven. Dat is voor God belangrijk om het ons even te laten weten wat de weg van die draak is naar het allerlaatste oordeel, het einde. En dan ziet Johannes in de visioen een engel afkomen uit de hemel die een sleutel heeft van de afgrond. Hier de benaming voor een grote diepe put, een soort gevangenis. En heeft een grote keten of ketting in zijn hand om mee te boeien. En die engel die grijpt de draak, de oude slang, welke de duivel en de Satan en bond hem. En die werpt hem in de afgrond en sloot hem daarin. En verzegelt hij boven hem, omdat hij de volken niet meer vermijden zou die op de aarde wonen. 1000 jaren lang
naar welk ogenblik verplaatst
ons nu dit schriftgedeelte?
Naar het ogenblik waarvan het evangelie sprake is als de Heer Jezus Christus van duivelen gaat bevrijden. Dan zegt de Heer Jezus, dat gaat zomaar niet, want dan zal er eerst iemand in dat huis van die sterke moeten ingaan en binden en dan zijn vaten ontroven. Het verplaatst ons ook naar het woord van de koning, wanneer de discipelen ervaren dat de boze geesten hen onderworpen zijn, tot hun verwondering, dat de Heer Jezus zegt, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Welke gedachten liggen hieraan ten grondslag? En dan mogen wij op vroegere bijbellezingen teruggrijpen. Wel, die oude draak, hier de aanduiding van de Satan, de duivel, Beelzebul, de overste deze wereld, die leefde als in een hemel hier op deze aarde. Hij had al de volken had hij tot zijn beschikking. Zijn boze geesten, alle boze engelen, waarden op deze aarde rond. En alle inwoners der aarde deden naar zijn wil. Daar was slechts één enkel volk, het volk van Gods keuze, waarin God zijn heil openbaarde. Maar hoe donker, hoe duister was over het algemeen de toestand op deze aarde. Hoe God van dat volk Israël, zo wilde hij met geen volk handelen. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Die leefden in het rijk van de Satan. Daar vandaan hebben de profeten door de geest van Christus hem genoemd, die komen zal, de wens der heidenen. Daar vandaan hebben zij hem genoemd, de Messias, de gezalfde des vaders. Het is mij te gering dat ge mij een knecht zou zijn om de gevallen van Israël op te richten, maar ik heb u ook gegeven tot een richt der heidenen. Om degene die buiten zijn, de vreemde en de vreemdelingen, de niet ontfermde, om zijn plaats te geven beter dan die der zonen en der dochteren. Van hem hebben de dichters gezongen, de Filistijn, de Tyriër, de Mooren zijn binnen u, o God, dat voortgebracht. Zie Rahab, ik zie Babel tot u weer bij hen geteld, die uw grootheid melden. Moab, Ammon, Elam, ge moet die volkeren eens lezen, nagaan in hun geschiedenis. Op een enkele die eruit gehaald werd, verzonken zij in de afgodendienst. Van hun afgoden zij gingen onder en er was geen helper. Maar dan, dat wonderbaarlijke bij Jesaja en bij Jeremia ging je telken malen in de vloek. Spraken over deze volkeren, tot hiertoe is Moab's oordeel. Want het zal geschieden, dat in het laatste der dagen, de gevangenis van Moab gewend zal worden. Dat leest u ook over Elam en over Ammon. Tot hiertoe is hun oordeel. Zo zagen de profeten, door de geest der profetie, ze zagen als het ware, straks wordt die Satan uit zijn hemel neergesmeten. meten. Straks wordt hij die de volkeren verleiden. Over heel de wereld. Hij wordt gebonden. Niet dat hij ten eenenmale wordt ondergebracht, maar hij wordt gebonden in de totale volksverleiding. Daarin wordt hij beknopt. Daarin wordt zijn macht paal en perk gezet. Daarin zal openbaar komen dat Gods heilige evangelie over de gehele wereld zal uitgaan naar alle zijden, naar het noorden en het zuiden, het westen en het oosten, naar alle zijden. En aan alle zijden en aan alle stranden zal het weer klinken. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Het zal weer klinken naar alle zijden dat God zijn zoon gezonden heeft in deze wereld. Om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Zo zal de Satan uit zijn hemel worden weggedaan en neergeworpen. Zo zal het woord van het evangelie haar sporen trekken door al de volkeren der aarde heen. En van het einde des aardrijks zullen de psalmen des rechtvaardigen weer klinken. Geliefden, naar dat gebeuren verplaatst ons Openbaringen 20. Hij wordt gebonden in zijn macht om de volkeren te vergaderen tegen Christus. Hij wordt gebonden dat wij rustig bij elkaar mogen zitten, dat door de eeuwen heen mensen zijn uitgezonden geworden over deze wereld, om te prediken het evangelie des kruises. Hij werd gebonden, omdat hij deze aarde niet veranderde in een hel en een woestenij, maar God heeft gezegd, mijn zoon, hij zal zijn deel hebben, van wat ik hem gegeven heb, de heidenen tot zijn erven, einde der aarde tot zijn bezitting. Daarom werd de overste der wereld vastgebonden. Hij werd vastgebonden, hoe hij ook werkte, hoe hij ook de kerk benauwde, maar hij kon niet massaal de hele wereld onder zijn deksel houden. Knarsetandend moest hij toezien dat het woord van God uitging en het evangelie des kruises een pad gebaand werd door woeste baren en vreemde stromen. Daarachter zat het woord van de verheerlijkte borgen middelaar, Adam Heden, onderwijst alle volkeren, dezelfde dopen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geesten. En die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Zeg geliefd, dat duizendjarige rijk, waar misschien een Gilead smalend van zou zeggen, noem je dat vrede? Is dat een vrederijk? Wat zijn dat voor tronen? En ik zag tronen en zij zaten op dezelfde, maar die zag Johannes niet op de aarde. Die zag hij in de hemel. Johannes die zag in de hemel hoe degenen die ondertussen gedood werden. Ook door de macht, al was het niet een allesomvattende macht, maar plaatselijk, tijdelijk beknopt. Want hij lag in de afgrond. Toch degene die gedood werden en die gestorven zijn in het geloof in zijn naam, die waren al reeds in heerlijkheid in de hemel. Daar waren ze met hem oordelende, met hem zegenende, met hem zich verblijdende, alle degenen die in die tijd gestorven zijn of gedood zijn om het getuigenis van de Heer Jezus Christus. Maar ik zou iedere Gileas toch uit willen dagen of hij kan bewijzen dat het niet waar is. Dat met zijn komst de vrede, die het Gileastisch verstand te boven gaat, aangebroken is. Het is aangebroken. Maar het is een zaad van allerheiligst geloof. Als ik aan dat vrederijk denk, dan zie ik in gedachten het evangelie spoorlopen door achtervuurte, schokken en stegen. Door mensen stammen van allerlei ras, van allerlei kleur, van allerlei straat. Dan zie ik in hutten en in meiden, door barbaren en door geletterden, zie ik in het verborgene hen knielen voor hen neer. Ja, zie ik in de geestvervulling van het woord, wel ter vorste zal zich buigen en vallen voor hen neer. Dat zie ik al reeds. Dat gebeurt in het verleden gebeurde het. Dat gebeurt ook nog in het heden. Alleen wij hebben vleeselijke gedachten van dat alles. Wij denken altijd in het massale. Wij denken aan het grote stadion vol met mensen opgepakt die kiezen voor Jezus. Maar wij denken niet aan God. Die kiest en doet naderen om zijn heilstem te horen en doet wonen in zijn huis. En we zullen nog moeten toestemmen dat alleen wat God doet heeft waarde. Dat is alleen eeuwig, dat is alleen vrede, dat is alleen zijn rijk. Daarom, niemand kan zeggen dat dat moet komen. Er komt wel een vrederijk ook, een eeuwig rijk des vrede. Maar dan zal er geen gedachtenis meer zijn aan de voorgaande dingen. Dat is in de eeuwige zaligheid, maar hier. Hier is het toch te midden van alle woest, geweld en oorlog, zwaard en pijn en smart. Hier toch op deze aarde. Vijandelijke legers die elkaar bekampen, soldaten die elkaar gedood hebben, en in ieder kamp werd stervende gefluisterd, bezwijkt dan ooit in bittere smart, of bange nood mijn vlees en hart, zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel. Mijn enig goed, dat is het vrederijk. Dat is het vrederijk. Moet je daar uitzien in die zin als een soort toekomstdroom? Nee, maar daar moet u zelf van afvragen. Ben ik oorlogzuchtig wezen, hater van God en van mijn naast? Ben ik geboren in dat rijk, dat vrederijk, door het eeuwig blijvende, onvergankelijke woord van God. Want ja, dan mag de duivel de wereld en alle filiasten zeggen, nou, we merken niet veel van het vrederijk. Kijk eens hiernaar en kijk eens daarnaar. Maar ze hebben er geen erg in, dat ze in de al de zonde vervallen, dat ze eigenlijk hun eigen ogen voor serieus nemen en hun eigen oren voor waar houden.
En dan kijken ze naar Vietnam en ze kijken naar de antichristen en ze kijken naar de valse christen. En de een weet al die gubere voorstellingen ons voor te houden dan de ander. Je zou er naar van worden. Maar dat is allemaal van vlees. Je wou toch niet zeggen dat dat een oog des geloofs is. Dat is heel iets anders. Dood des geloofs hoort zijn stem. Die is, die was, die komt, of die te komende is. Hij is komen. Tot de volmaking der heiligen. Om ze tot de volkomen erfenis der zaligheid te brengen. Daarom, geliefd, ik weet niet of dat er in ons midden zijn. Misschien helemaal niet. Die nog geloven in een duizendjarig rijk. Daar moet je in geloven. Dat moet je echt niet doen. Daar heb je niets aan. Geloof dat de Heer in deze duizend jaren dat volheidsgetal van 10 × 10 × 10, waarin hij aanduidt het tijdperk dat dwars door alle grenzen en kluisters heen het evangelie zich baanbreekt. Om toe te brengen de gemeente die zalig worden zal. Dan dat is het is van Christus Heerst van mij, waar hij koning is. En dat het voor ons belangrijker is om een burger te zijn van dat rijk. Dan zijn alle problemen opgelost. Dan zien we hierin niet een toekomstprofetie, maar een tekening van de ondergangende beknotting en ten laatste een ogenblik de ontbinding van de Satan, wanneer je zal haast zeggen dat zuurdeeg is uitgewerkt en het evangelie zijn loop heeft gehad en de dodelijke wond van het beest genezen is, dan zie je weer alle volkeren gezamenlijk en alle machten die daaruit opkomen oprijzen. Om Christus en zijn evangelie voor eeuwig van de aarde uit te bannen. Die nu in de hemel zijn, die heersen als koningen op de aarde en de andere doden, die in dit rijk gestorven zijn, maar die niet hebben geloofd in de Heer Jezus Christus, die als vijanden zijn weggeworpen. Hoe is het met hun? Zij worden niet wederlevend. Nee. Ze zijn in de dood en hun lichaam is in het stof der aarde. Ze zijn aanvankelijk reeds onder het eeuwig oordeel. Daar zijn ze totdat de 1000 jaren geëindigd waren. Dan zullen ze wederom met ziel en lichaam verenigd opstaan ook uit hun graven. Maar niet om te leven. Maar slechts om als vol mens naar ziel en lichaam tot ieder afgrijzing te verzinken onder Gods oordeel. Daar zal het slot van dit hoofdstuk van spreken. Och, geliefde. Zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding. Waarom? Dat is de opstanding hier uit de dood der verzoening. De dood van onze zonde. De dood van de toorn Gods over ons. Zalig en heilig is hij, roept Johannes in verwondering uit. Als hij daar hen ziet, voor wie
geen enkel leven beschoren is.
Dat bedoelt hij met de eerste opstanding die hier wordt opgelegd. En in zijn dood wederom wordt opgelegd en opstaat. Al blijft het lichaam nog achter om God eeuwiglijk te prijzen en al reeds op troonen in Gods heerlijkheid te delen. Waarom zijn die zalig en gelukkig? Waarom zijn ze zonder enige smet en zonder enig bedrog en zonde? Omdat ze deel hebben aan de opstanding van Christus. Omdat ze deel hebben aan zijn leven, aan zijn kleed. Omdat ze bedekt zijn met zijn gerechtigheid. Omdat zijn woord hen tot leven rekte waar God hij die slaapt. En staan op uit de dood. Omdat ze bij de dood wederom opstonden tot groter heerlijkheid als hun ziel heen ging naar God en zijn troon. O, want de tweede dood, dat is de eeuwige dood. Dat is die rampzalige dood waar geen einde meer aan is. Die heeft geen macht over hem. Die grijpt ze niet. Daarvan geldt, die in mij gelooft, zal de dood niet zien in der eeuwigheid. Hij zal hem niet zien. Och, de geestelijke dood, zij werden erin geboren. De lichamelijke dood breidde de schaduw over hen uit. Uit de geestelijke dood mochten ze opstaan door zijn levenwekkend woord. En de lichamelijke dood was een verlaten van de aardse tent en een bevrijding van dat bestaan wat telke male opdrong om ze onder de heerschappij der zonde en des doods te verderven tot in eeuwigheid. Maar de tweede dood, de eeuwige dood, heeft geen macht meer over hem. Alleen de kerk overlijdt, de andere niet. Alleen de kerk wordt over het lijden heen getild en van alle lijden bevrijd. Anders niemand. Denk je zin, geliefde. Paulus spreekt over de schrik des Heeren. Het was toch geen tekenaar, deze Paulus, van de vlammen der hel. Maar wetende de schrik des Heeren, daaruit kwam de ernst van het evangelie Gods, wat hij vertelde. Waarom hij wist wat van de hoge God afvalt, moet vallen. Hij wist, gij roeit hen uit die afvoeren en u bent trots een weg toekeren. Hij wist het. Daarom mogen we u vanavond doorgeven. De tweede dood geen macht, maar priesters te zijn van God en Christus, hem jezelf te geven, eeuwig en volmaakt. te mogen geven.
Dat is wat.
Mensen geloven het niet. Je staat soms bij sterfbedden, martelende leven soms. Hoog.
Denk niet dat dat aantrekkelijk is. Voor mij niet en voor u niet. Dat kan ik begrijpen.
Maar als er dan geen hoop is en geen verwachting, waarom zegt dan de mens als ten slotte het einde komt, gelukkig maar, hij is van zijn lijden verlost. Waarom? Als wij niet op mochten staan en opgestaan zijn in Christus, als wij niet door het onvergankelijke zaad des woords werden wederom geboren, dan vielen wij door dat lijden, door die laatste split in een eeuwig lijden, in de tweede dood, die direct kwam nadat onze geestelijke en lichamelijke dood, nadat onze geestelijke dood uitmondde in het lichamelijke sterven, eeuwige dood. Dan is er geen reden om te zeggen, hij is van het lijden verlost. Ik weet wel dat het soms niet om aan te zien is, dat wel. Hoe zou het aan te zien zijn als wij door de eeuwige dood gegrepen zijn en weg moeten zinken voor altoos buiten God en Christus? Niet om te zeggen. Niet om te zeggen. Daarom zijn wij blij als we elkaars gezicht nog weer mogen zien. Ja, waarom? Ga je er dan vanuit, man, dat we allemaal onwedergeboren dood helemaal niet? Gode zij dan niet. Maar er kan er een binnengekomen zijn die dood ligt in de misdaden en in de zonde. En dat voor het oog een braaf mens is, hoor. Je moet echt niet denken dat ik nou al bepaalde dingen doe. Helemaal niet. Maar ik bedoel meer die buiten God ligt, zonder hoop, zonder verwachting, geestelijk gestorven. Je zou zeggen, ja man, daarom kom ik ook maar niet naar de kerk. Dat is helemaal grof. Als je daarvoor alleen maar thuis blijft, dat is heel erg. Als je op het kerkhof gaat staan, ik, en je roept hard tegen die dode mensen, dan horen ze niets. Dan horen ze niets. Maar, dat ben ik. En ik ben een worm, een stofmens. Mijn stem heeft geen macht. Als de Heer blaast, lig ik ook onder de kluiten. Maar nou moet je eens denken. De kerk, dat is de werkplaats van Gods geest. God, die de doden levend roept. En de dingen die niet zijn alsof ze waren. Dat is wat anders. Anders zouden we toch al lang opgegeven moeten hebben. De hoorder en de sprekers, allang. Maar het is Gods getuigenis. Het is het woord van zijn evangelie. En daarin ligt de hoop en de verwachting. Omdat het zijn levend en krachtig woord is. En dan moet je op kerkhof blijven waar het woord wordt uitgeroepen. Want dan zult ge tot uw verbazing zien, als geldt iedereen de kerk voor een kerkhof.
dat de Heere maakter van een planting des hemels, opdat hij verheerlijk wordt. Dat doet hij door de majesteit van God. Daarom zei ik, dan ben je blij als je elkaars gezicht ziet. Allemaal, hoofd voor hoofd. Want degene die buiten God ligt en leeft, die kan vanavond het woord horen. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Die mocht ontwaken uit het slaap en zeggen, ach, Heere, wie het mijn ziel door u gered, Heere, bekeer gij mij tot u, dan zal ik bekeerd zijn. Ja, want we zullen bij het sterven, wat je ook een opstanding kunt noemen eigenlijk, zullen dat priesters van God en Christus zijn. En al dat de volkomenheid nog niet gekomen is voor de strijdende kerk, zullen zij al reden in Gods heerlijkheid met hem heersen en delen. Nu dan, dat dat woord van de koning ons mogen leren, af te zien van alle machten en krachten en tegen dat duivelse zwak en tegen dat verdoemelijk ongeloof dat zegt je ligt op het kerkhof en je bent voor eeuwig verworpen, om te zeggen Satan, ten dele hebt ge gelijk, ik wist, ik ben een dode. Maar de kerk is de hof van de koning. Daar blijft het licht. En verworpen bent gij. Want voor u is er geen uitweg meer. Maar voor doden laat hij het evangelie verkondigen. Die zullen horen. Hoop op God. Hoop op God, als gedreigd verslonden te worden door de Satan en door alle machten van uw eigen bestaan. Twijfel dan gerust aan alles. Aan alles, zegt hij. Maar, zeg tegen alle twijfel in, en u bent toch God. Eeuwig waarachtig God, u zult als de laatste over toch opstaan, om verdwijnen. Ja, de Heer is een groot koning over de ganse aarde. Dan krijg je een herinnering aan het voorgaande, over de 16 en 17 hebben we gehoord in het verband. Dan lezen wij dat die ontbinding, die slaat op die geesten die uitgingen, om alle volkeren der aarde, de Gog en de Magog, te verleiden. Symbolische aanduiding, genomen van volkeren, waaronder het volk Israël veel te lijden heeft gehad. En dan worden we teruggeplaatst naar die strijd. Hij was het. Aan het einde van die heerschappij van Christus evangelie over deze wereld uitgebreid, breekt hij los. En wordt die vrijheid gegeven. Gods volk is er uitgehaald. De laatste wordt toegebracht. Nu komt hij op. Niet om die vleeselijke stenen stad Jeruzalem. Wel nee mensen. Dat is allemaal steen en gruis. Daar kunnen ze gelukkig ook niet allemaal in. Ook Gods kerk. Nee, maar om Sion. De stad van God. Die door beestjes verblijd wordt. Om Gods kerk. Maar dan, dat hebben we in het voorgaande gehoord, kwam er ook vuur van de hemel. En heeft de Satan en zijn trawanten getroffen. En de duivel is geworden. Net als het beest.
en de valse profeet. Hij moet het verliezen. Eeuwig en altoos. Er is geen plaats voor hem gevonden. Kun je daar blij mee zijn?
Ja, och. Je hebt mensen die tenslotte ook nog denken dat de duivel ook nog wel eens een keer terechtkomt. Maar dat is ook weer als wij ons vleeselijk verstand als maatstaf gebruiken. Nee, als je de duivel nou ook leren kennen als die geest die je van alle licht berooft, die je geen blijde dag gunt. In het natuurlijke leven niet. Let op hoor, in het gewone leven niet. Hij probeert alles kapot te maken. Vriendschap, verkering, huwelijk, je werk. Alles probeert hij kapot te maken. En in het geestelijke gunt hij helemaal niks. Helemaal niks. In het geestelijke stuurt hij hoofdpijn, kiespijn, alles stuurt hij. Dat zijn allemaal zijn zegeningen. Zo bang is hij voor de hof van de kerk. Waar Gods wind waait. Waar het evangelische predikt wordt. Als je nou zo leert kennen, dan zeg je, hè, gelukkig, op welke wij hopen dat hij haast onder onze voeten verpletterd zal worden. Dat hij voor eeuwig afgedaan is. En dat wij ook verlost zullen zijn van ons eigen boze bestaan. Geliefd, het is nog een beetje vroeg, maar ik mocht eigenlijk niet vanavond hier zijn vanwege enkele omstandigheden. Nemen niet kwalijk dat we het beëindigen en dat de Heere zijn zegen over zijn woord gebieden. Amen.